Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, van Psalm 118 en daarvan het 9e vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En wat volgt in het 9e vers van Psalm 118? Met de kerk der eeuwen belijden wij ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we met elkaar van Psalm 103, het 5e vers. Psalm 103, vers 5, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwige leven. Amen.
Openen de Heilige Schrift in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het vierde hoofdstuk. 1 Petrus 4. En dan komt het woord van de levende God als volgt tot ons.
Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren, de welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levende en de doden. Want daartoe is ook den doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelfde aan de andere, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijd u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch, dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als den getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot dusver de schriftlezing.
Gemeente, ik wil vanavond met u stilstaan bij de laatste twee versen van Filippenzen 1. Filippenzen 1, de versen 29 en 30, waar de apostel schrijft: want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbend, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. En evenals de vorige keer staan we stil bij die dubbele genadegave. Een dubbele genadegave. Stonden we de vorige keer stil bij de genadegave van het geloof. Vanavond staan we stil bij de genadegave van het lijden om Christus wil. De genadegave van het lijden om Christus wil. Twee gedachten. Allereerst, wat betekent het? om voor Christus te lijden? En ten tweede, wat is nu die genadegave in het lijden om Christus wil? Dus ten eerste, wat is nu het lijden om Christus wil? En wat is het niet? En ten tweede, wat is de genadegave van God in dat lijden? Maar zoeken we eerst voor hem met elkaar het aangezicht van de Heere in het gebed. Drieënig God in de hemel, we hebben zojuist samen uw naam, uw drieënige naam beleden. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in de Heilige Geest. En Heer, dat is een machtige zaak. Om dat te belijden, te geloven in een drie-enige God. Uw naam maakt zich openbaar. Maakt u zelf openbaar. En daarom mogen we komen tot u, Vader, Vader om Christus wil. We komen tot u, o Zoon, o Heere Jezus Christus, u die de dood hebt overwonnen en die de prijs hebt betaald en die opgevaren zijt aan de rechterhand van uw Vader, zit in de hemel, levende Christus. U, o Heilige Geest, die Heer bent en levend maakt. Ik geloof in de Heilige Geest. Wat hebben we het nodig dat u vanavond in ons midden bent. Met de krachtige werking. Dat u het werk wat Christus heeft volbracht, verheerlijkt. In harten van zondaren. Voor het eerst of weer opnieuw. Verheerlijkt. Christus heerlijk maakt. Ook in het leven van uw kinderen. O, als we vanavond stilstaan bij een ingrijpende werkelijkheid. Het is u uit genade gegeven. Om te lijden om Christus wil. O, mogen we dan dicht bij u leven, Heer Jezus. Want anders is het lijden te zwaar, te veel. Onze schouders altijd te zwak. En ons vlees te machtig. Maar wanneer we mogen leven uit u, o dierbare zaligmaker. Dicht aan uw hart mogen verkeren. O dan zullen we ook de genade gaven van het lijden. Om uw naams wil verstaan. Help ons, Heere, in het luisteren. Wilt u alles wat ons in de weg kan zitten maar wegnemen, onze gedachten maar gevangen nemen. Als we zo in het midden van de week uit ons werk misschien nog wel volop bezig zijn met ons werk. O Heere, drijf de kopers en de verkopers maar uit. En wilt u zelf uw naam verheerlijken, hoe dierbaar en zalig maken. Als we zo samen zijn. Dat er niet alleen maar een dienst is, Heere, omdat die elke week plaatsvindt. Maar, dat het een eredienst mag zijn waarin u aanwezig bent. En waarin u uw koninkrijk bouwt. Bouwt in de breedte. Bouwt in de diepte. O lieve koning, dat uw naam verheerlijkt mag worden. Ook vanavond. Schenk dan de opening van uw woord en de opening van onze harten. En wees u met ons, ook in onze persoonlijke omstandigheden. Ach Heere, U kent ze allemaal. En dan draagt ieder hart zijn smart, ieder huis zijn kruis. Maar mag het dan tot onderwijs zijn wat u tot ons te zeggen hebt ook vanavond. Geef ons moed en krachten om ons kruis achter u te dragen. Heren, wilt u zo met de gemeente zijn, met hen die thuis misschien meeluisteren, in de ouderdom van het leven, in de gebreken van het leven. Ach Heren, wilt u ook daar uw zegen niet onthouden. En help ons en hoor u ons, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen Psalm 145. Daarvan vers 5 en 6. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht en wie nederstort, wordt door u opgericht. En wat volgt in de versen 5 en 6 van Psalm 145. Gemeente, de apostel Paulus in de gevangenis van Efeze schrijft een brief aan de gemeente van Korinthe. En ondanks dat Paulus een diep verlangen had om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, om af te reizen, want dat was zeer ver in het beste, vertrouwde hij erop dat hij zou blijven. Ten dienste van de gemeenten. Ten dienste van de gemeente van Filippi. Want hij vertrouwde dat God hem wilde gebruiken. En we hebben het samen overdacht. Dat de gemeente zou groeien. In het geloof. In blijdschap. Zou groeien in heiligheid, in standvastigheid, in eenheid en in moed. Ja, Paulus heeft geschreven, tegenstand, daar moet u maar op rekenen, gemeente van Filippi. Dat moet er komen, dat zal er komen. Maar, zo hebben we gezien, de apostel schrijft, dat mag juist een teken van hun tot hun bemoediging zijn, want het is een teken. Een teken dat het werk van de Heere in hun leven waarheid is. En daarom het is een teken van hun zaligheid, een bewijs. Want Paulus wist dat lijden, dat behoort tot het leven van een christen. Dat had Ananias al van de Heere te horen gekregen toen hij Petrus moest opzoeken. Dit is een uitverkoren vat. Om mijn naam te dragen onder de heidenen en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Dat is verbonden aan het christen zijn. Dat is verbonden aan de naam van Christen. We hebben de vorige keer gezien dat Paulus nog niet uitgesproken was toen hij het hierover had. Want dan besluit hij en dan zegt hij in dat 29e vers, want, waarom is dat die tegenstand een bewijs van hun zaligheid en dat van God. Want, en dan gaat hij zeggen, het is u uit genade gegeven om voor hem te lijden. En dan gaat hij de vergelijking maken met het geloof. Zoals het geloof een gave is van God en een genadegave is van God. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Zo ook het lijden. Het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven. En we hebben gezien dat dat woord letterlijk betekent niet alleen in hem blijven te geloven. Gods genadegave houdt zijn kerk bij het geloof. Maar ook, en daar willen we vanavond bij stilstaan, ook voor hem te lijden. Lijden om Christus wil. Het is wat. Lijden is een gave. Lijden om Christus wil, dat is net zo'n grote gave als het geloof een gave is. Lijden om Christus wil, en daarom is het goed om met elkaar na te denken, wat bedoelt de apostel daar precies mee? En welk lijden heeft hij dan op het oog? En welk lijden niet? Laten we daar eerst beginnen. Welk lijden niet? We hebben samen gelezen uit de Petrusbrief. En daar spreekt Petrus ook over het lijden. En dan zegt hij in vers 15 van 1 Petrus 4, doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Dus het lijden om Christus wil is wat anders dan het lijden als gevolg van de zonde. Want de apostel zegt in het eerste hoofdstuk, 1 Petrus 1, want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen. En dan moeten we het, dan kunnen we misschien tegen elkaar zeggen, ja dominee, maar het is toch zo dat op de bodem aller vragen ligt der wereld zonde, schuld. Dus het lijden is toch altijd verbonden met zonde. En dat is waar. Dat is gebonden met de gebrokenheid van de schepping. In het paradijs was er geen lijden. Maar toch, Paulus, als hij hier spreekt in de Filippenzenbrief over het lijden als een genadegave, dan is dat heel specifiek. Het lijden om Christus wil. Want hoe vaak is het niet dat ik lijd als gevolg van mijn eigen zonde? Hoe vaak is er niet sprake van lijden als gevolg van mijn eigen zondig gedrag? Oh, denk maar aan het lijden wat koning David overkwam, nadat hij de zonde met Bathseba heeft bedreven. Wat een lijden heeft die man meegemaakt in zijn huisgezin. Maar dat is wat anders dan het lijden om Christus wil. Een man kon alleen zichzelf de schuld geven. En soms kan ik ook door mijn woorden en door mijn daden lijden over mij roepen. Door keuzes te maken in mijn leven, zondige keuzes. Door dwalingen te verkondigen. Ook Gods kinderen. Ook in het leven van Gods kinderen kan soms het zo zijn dat geestelijke dingen met vleeselijke wapens worden gestreden. Oh ja, is vaak lijden aan verbonden. Maar dat is niet het lijden om Christus wil. Maak niet die toepassing. Als ik er de oorzaak van ben, als ik met vleeselijke wapens in plaats van met geestelijke wapens strijd. Lijden vanwege de zonde, dat is niet het lijden om Christus wil. Maar ook het lijden als gevolg van de gevolgen van de zonde. En dat drukken we vaak uit. Ik heb het genoemd ook in mijn eigen, in het gebed. Er is hier ook vanavond geen huis zonder kruis en geen hart zonder smart. Wie draagt er niet een kruis in zijn of in haar leven? Als de gevolgen van de zonde. Ziekte, lichamelijk, psychisch. Wat een noden en een zorgen. Nee, daarvan zegt de apostel niet dat het een gave van God is. Een genadegave. Toch, Ik wil er niet te lang bij stilstaan, maar toch kan het wel zo zijn. En ik geloof dat de Heer vaak ook het lijden gebruikt in het leven van mensen om ze te leren, te oefenen, te onderwijzen. En hoef je niet oud voor te zijn. Ook als jongere kun je lijden. Kun je met zoveel vragen in je jonge leven lopen. Dat is wat de profeet Jeremia bedoelt als hij zegt in de Klaagliederen hoofdstuk 3. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Dat is niet aangenaam. En toch is het goed. Dus ja, lijden als gevolg van de gevolgen van de zonde, dat wil de Heer ook gebruiken. Dat is een prediking. Misschien dat u hem kent, C.S. Lewis. Die noemt het lijden Gods megafoon. Gods megafoon in deze wereld. En zo is het lijden in deze wereld een roep. Bij God vandaan. Dat we zien wat de zonde is, de gevolgen van de zonde is. Maar ook het evangelie, wat het antwoord op de zonde is. Maar toch als het gaat om het lijden om Christus wil, wat Paulus hier bedoelt, is het niet dat lijden ten gevolge van de zonde. Wat is het wel? Wel, als ik goed doe en daarom lijd. Peter schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn brief: maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Ziet u, Petrus gebruikt hetzelfde woord. Als u goed doet en juist daarom lijdt, dat is genade bij God. Want, zoals gaat hij voor zegt, hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Lijden om het goede. En is dat ook niet wat de Heer Jezus ook zijn kerk heeft geleerd? Om, als men gevraagd wordt 1 mijl te gaan, 2 mijlen te gaan. Dat we geroepen worden om onze vijanden lief te hebben. Dat is lijden om Christus wil. Dat is totale zelfverloochening. Goed doen. Lief hebben. Hebt uw vijanden lief. Dat betekent niet nou, je moet ze dulden. En je moet zorgen dat je geen woorden krijgt. Nee, Jezus zegt, heb je vijanden lief. Bid voor degene die u vervolgen. Dat is wat de heiland zelf deed op het kruis van Golgotha. Dat heeft die ene moordenaar gehoord, jongens. Dat de Heere Jezus bad voor zijn eigen vijand. Goed doen, indien gij verdraagt als gij wel doet. Of in hoofdstuk 3 van de Petrusbrief, daar schrijft Petrus: als ik lijd omwille van het evangelie, maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig en vrees niet. Uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. O, dat is lijden. Als mijn mond overvloeit van de liefde van Christus. Van dat wondere evangelie. En als ik daardoor en daarom gehaat word. En dat gebeurt. In de kerk en buiten de kerk. O gemeente. Ik heb het eens een dominee horen zeggen die een dominee, andere dominee moest toespreken. En die werd bevestigd in zijn nieuwe gemeente. Hij zegt, als u hier de wet preekt, dan hebt u veel vrienden. Maar als u het evangelie gaat verkondigen, dan krijg je vele vijanden. Zo is het. Wie het evangelie gaat verkondigen. Dat evangelie is de Jood een ergernis. Dat is de godsdienstige mens. Een ergernis. Waarom? Mag ik het u vragen? Ben je er een beetje achtergekomen in je leven? Waarom is dat evangelie van Christus een ergernis voor de Jood? Waarom? Het zet u er schoon buiten. Het zet u er helemaal buiten met alles wat je dacht te hebben. Wat je dacht mee te kunnen brengen. Waar je al wel een beetje je zaligheid op bouwde. Maar als dat evangelie van Christus verkondigd wordt, dat het enkel en alleen de gerechtigheid van het Lam Gods is, dat redt van de dood. O, dan wel de vijandschap op in het hart. En die weten we wel te camoufleren. Want dat zit in ons hart. De Joden ergernis. En de Griek, een dwaasheid. Een dwaasheid. De wereld, die vindt het een dwaasheid. Om wie gelooft er nu in een gekruisigde Jezus? Dwaasheid. En wat zijn er vele van Gods kinderen in deze wereld, die omdat ze een getuige zijn van Christus, omdat de liefde van Christus hun hart vervult. En ze van hem niet kunnen zwijgen. Vervolgd worden. Omdat ze goed doen. Nee, geen kwaad. Niemand kan een vinger op hun leven leggen. En toch. Ze worden gehaat. Gehaat om Jezus wil. En dat is wat de apostel zegt hier aan de Filippenzen. Maar ook voor hem lijden. En daar spreekt hij over dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Paulus noemt dat lijden Dat verbindt hij met de strijd. En dan zegt hij van die strijd. Die strijd, Filippenzen, die hebben jullie gezien. Ja, toen de apostel Paulus als een zendeling daar kwam om het evangelie van de gekruisigde te verkondigen. En we kennen die geschiedenis uit het boek Handelingen wel. Handelingen 16. Waar het evangelie dat meisje bevrijdde uit de klauwen van de duivel. Dat meisje met die waarzeggende geest. O, heel de stad kwam in opstand. Heel de macht der hel kwam in opstand. Want er was een vat ontroofd aan Satan. En een parel gehecht aan Jezus' middelaarskroon. En daarvoor moest Paulus in de gevangenis uitgekleed worden, gemarteld worden. En uiteindelijk in het hoofd van de kerker in blokken vastgezet. Alleen maar omdat hij het evangelie had verkondigd. Alleen maar omdat daar een jonge vrouw bevrijd was. Lijden om Christus wil, wat u in mij gezien hebt, zegt Paulus. En nu, zo vervolgt hij, en nu in mij hoort, nu Epafroditus hen die brief komt brengen vanuit Efeze, en Paulus in die brief hen informeert hoe het met hem gaat. En we hebben het overdacht aan het begin van het hoofdstuk. Waar Paulus zijn huidige lijden vermeldt, dat hij in de gevangenis zit. Dat de heidense bevolking en haar overheid hem gevangenen heeft genomen. Dat hij opnieuw verantwoording moet afleggen. Dat hij geoordeeld wordt over de hoop en de belofte. Over de opdracht van Christus, Handelingen 26. Lijden, we hebben het gezien, hoe Paulus leed. Van de twist en de tweedracht in de gemeente ter plaatse. Ja, zijn lijden had een positieve uitwerking op het huis van de keizer. Had een positieve uitwerking op de gemeente. Dat anderen uitgingen om het evangelie te verkondigen. Maar er waren in diezelfde gemeente ook broeders. Die ten koste van Paulus het evangelie gingen verkondigen. We hebben erbij stilgestaan. Het evangelie verkondigden onder een deksel. Lijden. Wie zal daar niet onder lijden van Gods kinderen? En hij zegt, dat hebben jullie in mij gezien. Ik ben hierin een voorbeeld van die strijd. Maar, zegt Paulus, maar dat is u uit genade gegeven. Uit genade gegeven. Net zoals met het geloof. Dat was een genadegave. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Dat ga ik niet opnieuw doen. Maar wat een diepe vreugde, toch? Wat een diepe vreugde. Als een zondaar door het ware geloof met Christus verenigd wordt. Dat is niet een mooi verhaal alleen. Dat is een werkelijkheid. Daar ben je helemaal bij. Oh, als het hart brandt van liefde. En het geloof door de liefde werkende. Christus mag zien. Hem mag ontvangen. Met hem verenigd mag worden. En mag gaan delen in al zijn weldaden. Weet u ervan? Heb je er iets van, dan ga je hart van tintelen. Uit genade, weet u nog? Uit genade gegeven om in hem te geloven. Maar diezelfde genadegave betreft ook het lijden. Het geloof verenigt met Christus. Maar wat zegt de Bijbel over het lijden? En jongens en meisjes, luisteren. Want misschien, en ik ben er wel eens bang voor, hè? Nu kunnen we nog in alle rust samenkomen. Maar misschien wanneer jullie straks volwassen zijn en misschien wel ambtsdrager zijn, dan kan de tijd zo anders zijn. Het lijden ligt vlak voor de deur van Gods gemeente. Lijden vanwege het evangelie. Maar zul je dan niet vergeten wat de Bijbel leert van het lijden? Dat is een gave. Dat is een genade gave. Waarom? Wel, het lijden geeft ons deel aan het lijden van Christus. Het lijden van een christen, dat geeft hem deel aan het lijden van de zaligmaker. Paulus schrijft het in dezelfde brief, in hoofdstuk 3, vers 10. Dan zegt hij, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Deel aan het lijden van Christus, opdat ik zijn dood zou gelijkvormig worden. Wat betekent dat? Wat betekent dat? De kanttekeningen van de Statenvertaling die zeggen dat die oude mens gedood zijnde, Romeinen 6, ik ben met Christus gekruisigd, ik ben die oude mens der zonde, die is met Christus gestorven. Die oude mens gedood zijnde. En, zegt dezelfde kanttekening, gedood wordende. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent dat het lijden in het leven van Gods kerk, het lijden om Christus wil, een instrument is in de hand van de Heilige Geest om de oude mens der zonde te doden. Zo spreekt ook Gont Heidelberger erover. Het lijden geeft deel aan het lijden van Christus. Een hele ingrijpende tekst is ook 2 Korinthe 4, vers 10 en 11. Daar zegt de apostel dat hij altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdraagt, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Daarvoor dient het lijden. Daardoor is het lijden een gave. Want te midden van het lijden van Gods kinderen worden ze het beeld van Christus gelijkvormig. En wordt het leven van Christus, dat volmaakte leven, die volmaakte liefde, die wordt zichtbaar. O nee, Gods kerk is niet volmaakt in zichzelf. En toch. O, die geoefende, die geheiligde, die gelouterde christenen. En dat gaat alleen maar in de weg van het lijden. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Opdat, o jongens en meisjes, kom je ze wel eens tegen, dat soort mensen? Waar je iets van de Heere Jezus in ziet. Waarin je iets van de Heere Jezus proeft. Iets van zijn liefde. Iets van zijn waarheid. Lijden om Christus wil. Gemeente, dat is wat de apostel hier benoemt. Hè? Dat lijden dat deel geeft aan het lijden van Christus. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, we weten het. De Heer Jezus heeft het gezegd tegen zijn kerk. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Niet misschien, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 15 zegt, indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. 2 Timotheus 3 vers 12, en allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. O gemeente. En ik geloof dat het zo nodig is dat de gemeente vandaag wordt voorbereid op vervolging, op lijden om Jezus wil. Want dat zegt het woord. Dat is de normale positie van een christen. Moet u lezen wat Paulus schrijft aan Timotheus. Die godzalig wil leven. Wat is dat? Godzalig. Jongens, wat betekent dat woord godzalig? Wat betekent het woordje zalig? Dat betekent vol. Je kent het woord misschien wel gelukzalig. Dat is vol. Van geluk, rampzalig, vol van ramp, godzalig, vol van God. En wie nu leven wil leiden en mag leiden, vol van God, waar God in aanwezig is, die zullen vervolgd worden. Dus wees erop voorbereid. En gemeente, dat vraagt om een radicale verandering van ons denken. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar in de voorbereiding toen dacht ik, ik heb toch al heel wat over dat lijden gehad. In het eerste hoofdstuk. Van verschillende keren is het aan de orde geweest. Het geeft een soort ongemakkelijk gevoel. Ja, preken over vergeving van de zonde. Dat gaat nog wel. Maar nu preken over het lijden als een genadegave van God. Ik moet eerlijk zeggen, dat gaat wel een beetje tegen mijn vlees in hoor. Ik ben er eerlijk gezegd wel bang voor. Al die verhalen die je dan hoort en onze jongens die horen, ik hoop dat je ze ook leest, hè, van de vervolgde kerk. Of ziet. Indrukwekkend. Maar het is altijd nog bij een ander. Maar als ik gemarteld word om Jezus' naam. En toch, gemeente. Wij moeten voorbereid worden. Wij moeten ons bekeren. Ook Gods kerk vandaag. Bekeerd worden van die verkeerde gedachten. Dat het betekent wanneer je een kind van God bent. Dat het alleen maar gaat om mijn ziel. En dat ik moet. Dat het gaat om de zegen van de Heer. En dat het zou betekenen dat het me allemaal voor de wind gaat. Of nou een persoonlijk leven is, in maatschappelijk leven is, in kerkelijk leven is. En toch is het niet zo. Wij worden Calvinisten genoemd, maar wordt Calvinisme niet vaak verbonden met rijkdom? Vooruitgang? Ja, gemeente, begrijp me goed, wij ontvangen veel zegeningen. En daar mogen we dankbaar voor zijn. We hoeven rijkdom niet te verachten, doet de Bijbel ook niet. We hoeven de moeite niet op te zoeken. Dat bedoel ik niet. Maar toch moet het ons een spiegel zijn. Hoe komt het nu dat ons leven zo comfortabel is? Als christen. Dat ons eigenlijk nauwelijks een strobreed in de weg wordt gelegd. En als het iets gebeurt, hè, we hebben er iets misschien wel van ervaren rond COVID, dan hoor ik meer klachten dan blijdschap. Terwijl het zo helder in de schrift staat. Het is een genadegave van God om te lijden om Christus wil. Oh, we hebben ons te onderzoeken. Wat is mijn doel in dit leven? Is mijn leven overeenkomstig dit getuigenis van de schrift? Geldt ook mij. Is het misschien... Kijk, ik zal maar eerlijk zijn, gemeente. Hier achter de katheder praten, dat is niet zo moeilijk. Maar om nou midden in Tilsenburg te gaan staan praten, of in Toronto, om met mensen het evangelie te delen, want die mensen hebben ook allemaal een ziel voor de eeuwigheid. Ik heb mezelf er vaak niet voor over. Te bang. Te hoogmoedig. Je kent dat gedicht misschien wel, hè? Mijn buurman is vannacht gestorven. En ik heb geen woord tot zijn behoud gezegd. Is dat ons leven niet? O gemeente, we hebben ons... Ook Gods kerk heeft zijn leven te onderzoeken in het licht van de schrift. We moeten het lijden niet... We moeten niet lijden vermijdend zijn. O, onze kinderen kunnen het begrijpen. Wanneer gaat een diamant op zijn heerlijk schijnen? Als die gepolijst wordt. Ja, dat doet pijn. Maar zo is het in het leven van Gods kinderen. O, gemeente, bereid u er op zich op voor. Bereidt u er zich op voor. Lijden. Lijden als gevolg van het getuige zijn. Het is heel bijzonder. In het Griekse grondwoord voor getuige. Dat is martier. Martier. En daar kennen wij het woord martelaar. Niet dezelfde grond, gezonde grondwoord. Dus getuigen zijn en martelaar zijn. Getuigen en lijden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En waarom? Waarom is het nu een genadegave? Waarom? Wat is dan die genadegave van God in het lijden? Ik wil een paar dingen noemen, gemeente. Het lijden in het leven van zijn kinderen. Het lijden om Christus wil. Dat brengt Christus dichter bij de ziel van een christen. O, u moet de brieven maar lezen. Van Guido de Bray. Toen hij in de gevangenis zat. O, daar, in die donkere kerker, daar was Christus hem zo nabij. Daar was zijn ziel zo vervuld van zijn zaligmaker. Dat hij het schreef aan zijn vrouw. Dat, tot nu toe heb ik altijd over Christus gesproken, als een blinde sprak over kleuren. Maar nu... Nu, te midden van dat diepe lijden, daar, mocht hij zo de rijkdom, de nabijheid, de werkelijkheid van zijn zaligmaker proeven en smaken. Weet u, gemeente, het lijden in het leven van een christen, met eerbied gesproken, dat stelt de lens scherp. We kunnen het lezen in Hebreeën 13. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. En dan zegt de Hebreeën schrijver, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Waarom? Zijn smaadheid dragend. O, tot hem uitgaan. O, dat lijden. Dat lijden om Christus wil, dat zal een christen doen ervaren. De diepe werkelijkheid van de levende zaligmaker. En ik vraag het maar vanavond aan u. Hè. Hoe is dat nou in uw leven? Strijdende kerk. O, is de zaligmaker u nabij? Mag dat die tere omgang zijn met hem? Mag het evangelie voor u opengaan om te zien die grote rijkdom die er in hem te ontvangen is, die er in hem is, wat hij gedaan heeft? Of moet u klagen? Magerheid aan uw ziel. Dat ligt niet aan de volheid van Christus. O, er is in hem een oneindige volheid te ontvangen. O, gemeente. En dat is niet een mooi verhaal, hè? Maar dat is een werkelijkheid. O, strijdende kerk, dat is een werkelijkheid. U hebt iets geproefd van de liefde van de zaligmaker. Iets verstaan van de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is maar een klein begin. Want er is zo'n volheid in hem te ontvangen. En nu zegt de apostel Paulus, het is een genadegave om voor Christus te lijden. Opdat juist in dat lijden Christus zijn gemeente zo nabij is. Zo werkelijk nabij is. En er zijn zoveel getuigen van gemeente. We zingen straks, als de Heer het geeft, Psalm 119. Daar zingt de dichter. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt de dwaalspoor in, maar nu, geleerd door uw bevelen. Eer, ik werd verdrukt, dwaalde ik, nu onderhoud ik uw woord. Lees Hebreeën 12, gemeente. Het is zo'n wonderlijk woord. Die de Heer lief heeft, kastijdt hij. En al die kastijding, als ze tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. En dan gebruikt de Hebreeën schrijver een woord, dat kunnen onze kinderen begrijpen, geoefend. Zoals een soldaat wordt getraind in het leger, zo wordt Gods kerk geoefend in het lijden. O, de zegen dat Christus dichter bij de ziel van een christen komt. Dat er meer helderheid en meer zicht mag zijn op de werkelijkheid van God in Christus. Verzoend in hem. Tweede, wat ik wil noemen, wat is de zegen die ligt in het lijden. Omdat dat lijden om Christus wil, dat geeft ook daarom meer zekerheid van het geloof. We hebben het samen gelezen in het 1 Petrus 4 vers 14. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Waarom? Want de geest der heerlijkheid en de geest van God, die rust op u. De geest der heerlijkheid. De kanttekeningen zeggen, dat is die u met heerlijkheid als kinderen Gods versiert. Gelijk hij de geest der waarheid, der wijsheid is. En de geest van God, dat is die ons God door Christus, om Christus wil mededeelt. Die in ons als zijn leden woont en ons derhalve Christus in deze gelijkvormig maakt. O, door het lijden geheiligd, het beeld van Christus meer en meer vertonen. Die oude mens der zonde gedood. En de rijkdom in het Lam Gods verstaan als een realiteit, als een werkelijkheid. Johannes schrijft het in hoofdstuk 15, vers 21. Maar al deze dingen die zullen zij u doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen. En dan zegt hij impliciet, maar u kent hem wel. O strijdende kerk. En ik weet zeker toch, dat is toch de begeerte van je ziel. Wat Paulus zegt, hè? Opdat ik hem kenne. En Paulus kende hem al lang. En die wist zo ontzaglijk veel van hem. Veel meer dan wij allemaal samen. En toch zegt hij, opdat ik hem kenne. Dat is het verlangen van Gods kinderen. Heere Jezus, mag ik meer? Mag ik meer van u kennen? Dood met de leden die op de aarde zijn, Heere. Maar mag ik u kennen, lieve zalig? Meer leven in uw werkelijkheid. O, dat is de liefde die trekt, die hongert, die dorst naar de gerechtigheid van de dierbare Lam Gods. Die gemeenschap met hem. Als een werkelijkheid, als een realiteit. Dus waarom is het nu een genadegave? Het brengt ons dichter bij Christus. Het geeft meer zekerheid van het geloof. De Bijbel zegt ons ook dat het na het leven zal worden bekroond. Paulus schrijft in Romeinen 8, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. O, en 2 Timotheus 2, vers 12 schrijft de apostel, indien wij verdragen, wij zullen met hem heersen. En Paulus schrijft aan Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden, voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. En Petrus schrijft in hoofdstuk 4, wat we samen hebben gelezen, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. O, hoort u, gemeente, in al die woorden van lijden, daar klinkt het in door, verblijden, verheugen. Dat is de grote paradox in het leven van Gods levende kerk. Want hun blijdschap is niet afhankelijk van omstandigheden. Hun blijdschap is niet afhankelijk van geld of goed. Hun blijdschap is afhankelijk van de nabijheid van het Lam van God. En o, gemeente, ik heb het denk ik wel eens vaker genoemd. Waar is de hemel voor Gods kinderen? Daar waar Jezus is, daar waar Christus is. En als ze hier op aarde, soms op hun eigen in hun eigen binnenkamer op hun knieën, hun hart voor hem mogen uitstorten. En de nabijheid van de zaligmaker mogen proeven en smaken, is de hemel op aarde. En dat is verbonden aan het lijden om Christus. O, dat is de wijsheid van een drie-enig God. Om zijn kerk te oefenen, voor te bereiden, te louteren. Dat de vrucht van het zaligmakende werk in hun leven tot rijpheid zal komen. En als de vrucht rijp is, dan wordt ze ingezameld. Ziet u, gemeente? Het is een genadegave. Een genadegave. En anderen zien het. Dat is ook een vrucht. Dat is ook een zegen van dat lijden. Het bloed der martelaren is een zaad der kerk. Hoeveel die hebben gezien hoe Gods kinderen doodgemarteld werden, zijn daardoor tot geloof gebracht. Gemeente, en daarom past het ons dat wij anders gaan denken over het lijden. We moeten het lijden niet opzoeken, maar we moeten er anders over na gaan denken. Het is een zegen. Het is een rijkdom. Want het is een gave van God. Een genadegave. Als ik lijd om de naam en de zaak van Christus. Ja. Dan moeten we hem wel kennen. Dan moeten we hem wel kennen. Anders kunnen we niet voor zijn naam lijden. Dus die vraag, die stel ik toch ook nog maar aan het eind van de dienst. Kent u Christus? Hebt u hem lief? En als u dat door genade mag zeggen, hè, hij is toch de liefste van mijn leven geworden. Bent u bereid om met hem te lijden? Om met hem te lijden. Om voor hem te lijden. Voor zijn naam. O, dan is er niets uit ons. Niets uit ons. Dan moeten we zeggen, Heere, in mij is geen kracht tegen die grote menigte van buiten en van binnen, want ik ben bang. Maar we hoeven niet bang te zijn. Want Gods kerk heeft een levende zaligmaker. En die zal geven wat ze nodig hebben om te spreken in de uren dat het nodig is. Amen. Laten we er samen van zingen, Psalm 119, vers 34 en 36. Ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En ook 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 34 en 36. Dat we samen danken en bidden. Heere Jezus, dierbare zaligmaker. We moeten u belijden. Dat we bang zijn om te lijden. We moeten u belijden dat we wereldgelijkvormig zijn. Dat onze ogen zoveel gericht zijn op deze wereld. In plaats van op u, de rijkdom en de volheid die er in u is. Uw naam te belijden, koste wat het kost. Heere, mogen we u bidden. Wilt u zelf ons leren en louteren. En als de verdrukking dan voor de deur ligt, o wil ons dan oefenen en voorbereiden door uw woord. Zoals u het vanavond hebt willen doen. Geef dat we er iets van mogen verstaan. Dat het een genadegave is. Een genadegave zo heerlijk als de gave van het geloof. Om te lijden. Om uw lieve naam, Heer Jezus. U bent het zo waardig dat we uw naam belijden. Woorden en daden. Heere, maak ons uw beeld gelijk. Maak uw gemeente tot een stad op een berg. Maak uw gemeente zoutend zout, lichtend licht. In deze donkere wereld zegen uw woord. Gedenken ieder van ons. Ook met al ons lijden. Heere, en u weet ook hoe moeilijk dat kan zijn. En dat veracht u niet. U hebt gezegd, ken mij in al uw wegen. Maar Heere, mogen we daarin ten diepste uw naam leren kennen, Heere Jezus Christus. En als onze enige troost in leven en in sterven. Ga met ons, behoed ons onderweg. Behoed ons in de nacht die voor ons ligt. Mogen we slapen en uitrusten, nieuwe krachten ontvangen voor de dag van morgen. Mag uw woord meegaan in onze overdenking. Dat vragen we uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17, vers 8. Maar het blij vooruitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaken, uw lof ontvouwen. Uw ingerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8. Als de overdenking van het toekomende leven. Gemeente, gaat heen in vrede. En draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.